Ik wilde graag een stukje lezen uit Markus hoofdstuk 5. Markus hoofdstuk 5. En zo gaan we langzamerhand het hele evangelie van Markus door. Markus hoofdstuk 5, vers 1 tot en met 20. En ze kwamen aan de overkant van de zee in het land van de Gerazenen. En toen hij uit het schip ging, kwam hem terstond uit de grafsteden een mens tegemoet met een onreine geest, die verblijf hield in de graven. En niemand had hem meer kunnen binden, zelfs niet met een keten. Want hij was dikwijls met voetboeien en ketenen gebonden geweest, en de ketenen waren door hem stuk getrokken en de voetboeien vernield, en niemand was bij machte hem te bedwingen. En voortdurend, nacht en dag, was hij in de graven en in de bergen, schreeuwende en zichzelf met stenen slaande. En toen hij Jezus uit de verte zag, liep hij toe, viel voor hem neder en zeide, roepende met luider stem, wat hebt gij met mij te maken, Jezus, Zoon van de Allerhoogste God? Ik bezweer u bij God dat gij mij niet pijnigt. Want hij zeide tot hem, onreine geest, ga uit van deze mens. En hij vroeg hem, hoe is uw naam? En hij zeide tot hem, mijn naam is Legioen, want wij zijn talrijk. En hij smeekte hem dringend hen niet buiten het land te zenden. Nu werd daar bij de berg een grote kudde zwijnen gehoed. En zij smeekte hem, zeggende, zend ons in de zwijnen, dat wij daarin varen. En hij stond het hun toe. En de onreine geesten gingen uit en voeren in de zwijnen. En de kudde, ongeveer 2000, stormde langs de helling de zee in en ze verdronken in de zee. En die ze hoeden, namen de vlucht en berichten het in de stad en op het land. En de mensen gingen zien wat er gebeurd was. En ze kwamen bij Jezus en zagen de bezetene zitten, gekleed en goed bij zijn verstand, hem die het legioen gehad had. En ze werden bevreesd. En die het hadden gezien, verhaalden hun hoe het met de bezetene gegaan was. En ook van de zwijnen. En ze begonnen er bij hem op aan te dringen dat hij uit hun gebied weg zou gaan. En toen hij in het schip ging, smeekte de bezetene hem dat hij bij hem mocht blijven. Doch hij stond het hem niet toe. Maar hij zeide tot hem, ga naar uw huis en tot de uwe en bericht hun al wat de Heer in zijn ontferming u gedaan heeft. En hij ging weg en begon in Decapolis te verkondigen al wat Jezus hem gedaan had. En allen verwonderden zich. Nou, een hele mooie geschiedenis. Een hele bekende geschiedenis. Waar best van het een en ander zo over valt te vertellen. In eerste plaats lezen we hier heel eenvoudig in dat eerste vers. En zij kwamen aan de overkant. Aan de overkant van de zee. Dat is niet zomaar gebeurd. Je ziet in vers 35 van het vorige hoofdstuk dat er Jezus heel eenvoudig zegt, laten we oversteken naar de overkant. En de Jezus wist wat er gebeurde. Er kwam een enorme storm. Maar als de Jezus zegt, laten we oversteken naar de overkant, dan kan het stormen, dan kan er van alles en nog wat gebeuren, maar het gebeurt. En ze komen aan de overkant. Dat is juist zo mooi, als de Jezus iets zegt, dan gebeurt het ook. Laten we oversteken naar de overkant. En we hebben toen ook gezien dat de Jezus daar deze man al lang kende, deze man al lang zag. De Jezus wist precies wat er zou komen aan de overkant. En dat wist Satan ook. En Satan, die probeert als het ware op die manier de Jezus nog tegen te houden. Een enorme storm. En we hebben toen de vorige keer ook gezegd, met name juist die storm in je leven is vaak de voorbode van grote dingen die God in je leven wil gaan doen. En zo zien we dat hij, de Jezus, ondanks de storm, komt de heer Jezus tot het doel, tot zijn doel. Nou, dan komt de heer Jezus in het land der Gerazenen. Nou, misschien wel goed om daar even iets over te zeggen. Het land van de Gerazenen ligt aan de oostkant van het meer van Tiberias. Aan de westkant van het meer van Tiberias, de noordwestkant heb je Capernaum, heb je Tiberias. Maar aan de oostkant heb je dus het Overjordaanse. We noemen dat ook wel eens Decapolis. Deca, dat is een bekend woord, dat is 10. Polis is stad. Daar waren 10 steden, hoewel er was ook een stad aan de westkant van de Jordaan. Maar dat waren 10 hele bijzondere steden die niet onder de heerschappij van Herodes lagen. Maar deze steden vielen direct onder de heerschappij van het Romeinse Rijk. Waarom? De keizer uit Rome, die wilde... Kijk, Herodes was een beetje 50-50. Hè? Die was voor de Joden, die was voor de Romeinen. Die was, zat er een beetje tussenin. En Rome wilde voorkomen dat deze steden helemaal zouden verjoodsen, als het ware. En die plaatste hen onder het directe gezag van Rome. Onder de invloed van het Hellenisme. De Griekse filosofie. En men probeerde als het ware op die manier het hele... De God van Israël, de God van het Jodendom, als het ware weg te filosoferen uit deze steden. En het waren zeer heidense gebieden geworden, Decapolis. En dat was het land van de Gerazenen. En dat is ook niet zo toevallig dat juist op deze plek de demonen, mag ik zo zeggen, welig tierden. Er waren zoveel demonische machten daar. We hebben het straks over een legioen. En die zelfs smeekten van zend ons dit land alsjeblieft niet uit. Mogen we alsjeblieft hier blijven. Want hier hebben we zoveel mogelijkheid om bewoning te vinden. Om eigenlijk invloed uit te oefenen. Heeft niet alleen te maken met zend ons niet uit dit bestaan, uit dit aardse leven, maar ook juist... vanuit deze plek. En het is gewoon zo dat er bepaalde delen van deze wereld meer besmet zijn door demonische machten dan andere delen. Ik weet zeker dat bepaalde delen van Canada veel minder demonisch besmet zijn dan bepaalde delen van de binnenlanden van Afrika. Satan, er zijn bepaalde delen waar hij vrij de ruimte krijgt. Ik weet bijvoorbeeld, heb ik misschien wel eens verteld, van een echtpaar wat ik heel goed kende, dat in Nepal werkte. En Nepal was zo onder de afgoderij. Die mensen die daar werkten, die voelden als het ware zo'n zwarte wollen deken van occultisme eigenlijk daar hangen. En als ze dan in Duitsland weer kwamen of in Nederland, dan voelden ze als het ware dat de lucht weer helemaal opgeklaard was. Ze voelden zich als het ware onder een hele dikke deken van bepaalde machten die er waren. Nou, die machten die zijn er. En dat moeten we niet onderkennen. Nou, en dan staat er dat daar een mens was met een onreine geest. Of een andere vertaling zegt, een mens was in een onreine geest. Als je het Matthäus-evangelie leest, u weet dat ditzelfde stukje vind je ook weer terug in het Matthäus-evangelie en ook in het Lucas-evangelie. Als je het Matthäus-evangelie leest, dan lees je dat hier 2 bezetenen op hem afkwamen. Waarvan... waarschijnlijk deze bezetene misschien nog wel het ergst geweest is. Marcus spreekt over 1 bezetene en Lucas ook. En deze bezetene is zo als het ware in de ban, in de invloedssfeer van demonische machten terechtgekomen. U weet hoe de Heer Jezus de duivel noemt in Johannes 8 vers 44... In Johannes 8 vers 44 zegt de Jezus, hij is een leugenaar van de beginnen en een mensenmoordenaar. Dat is Satan. En de Jezus zegt, de Satan is een dief die komt om te stelen, te bedriegen en te verdelgen. En dat is het enige werk van Satan. Satan probeert de boel altijd kapot te maken. Nou, en wat zien we hier? Deze geest bewerkt onreinheid in zijn leven. Het is een geest van onreinheid. Hij is nacht en dag in de graven. Dus hij zoekt de dood op. Hij voelt zich thuis in de dood. Het derde, hij bevindt zich tussen de kudde van de zwijnen. En een zwijn, een vark is een onrein dier onder het Joodse volk. En ten vierde lees je dat hij constant bezig is om zichzelf te vernietigen. Hij slaat zich met stenen, hij pijnigt zichzelf. En ja, het is eigenlijk tegen zichzelf in. Nou, dat is hetgeen wat Satan doet in het leven van iemand die bezeten is. En dan staat er in vers 4, het laatste stukje. In vers 4, het laatste stukje, daar staat: en niemand was bij machte hem te bedwingen. Nou, dat is de macht van Satan. Niemand is bij machte hem te bedwingen. En misschien, nog één dingetje verder, misschien kun je je afvragen, wat is er met deze man gebeurd? Hoe is het zo ver gekomen met deze man? Want weet u dat deze man, die zo bezeten is, als je naar vers 19 kijkt, als u vers 19 leest, dan lijkt het er sterk op dat deze man gewoon een eigen huis heeft en ook familieleden in dat huis heeft. Er staat dat Jezus zegt: ga naar uw huis en tot de uwe. Misschien was het vroeger wel een gewoon huisvader. Gewoon iemand in een gezin die zo bezeten werd en als het ware het huis weg uitgevlucht is, de grafsteden ging bewonen en daar als het ware nacht en dag verbleef. Nou, een geest van onreinheid. Daar kunnen we ook wel eens mee te maken hebben. En ik denk dat ook veel jonge mensen nog wel eens last kunnen hebben, en ook oudere mensen last kunnen hebben van de geest van onreinheid. En ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat je dan ook op een gegeven moment ziet: niemand was bij machte hem te bedwingen. Een geest van onreinheid kan heel sterk zijn. Paulus zegt op een gegeven moment: als ik het goede wens te doen, is het kwade bij mij aanwezig. Niemand kan deze machten bedwingen, behalve één. En dat is Jezus. En dat komt hier zo duidelijk tot uiting, hè? Dat er maar één is die sterker is dan de geest van onreinheid. Dat er maar één is die sterker is dan demonische machten. En dat zie je zo mooi in vers 6. Want de Heer Jezus die komt uit het schip. En was hij de enige die uit het schip kwam? Nee, daar staat: en er waren ook andere schepen die met hem meevoeren. Er komt een heel koppeltje mensen met Jezus aan het land, waarvan Jezus er één is. En dan staat hier zo duidelijk dat deze man, en toen hij Jezus in de verte zag. Natuurlijk was Petrus er ook bij. Maar hij zag Jezus. En weet je, laat ik dat heel duidelijk zeggen. De duivel is niet bang voor Petrus en niet bang voor Johannes en niet bang voor Theo Niemeyer. Maar de duivel is maar voor één persoon bang. En dat is Jezus. Hij zag Jezus. Hij zag Jezus op hem afkomen. En weet je, als je in de autoriteit van Jezus staat. Mensen, wat is het belangrijk om in deze tijd, waarin wij steeds meer en meer te maken krijgen met de machten van Satan. Eén voorbeeld. Ik weet niet of u het gelezen heeft. In de krant van gisteren stond dit persberichtje, of dit bericht. En dat gaat over de Global March to Jerusalem. Wel eens van gehoord? Moet u internet maar eens even opzoeken. De Global March to Jerusalem. Hele lijsten op internet kun je erover vinden. Ze zijn bezig al Een hele lange tijd. Dat is gebeurd nadat vanuit Turkije ze met een vloot naar de Gazastrook gegaan zijn. En waar Israël hardhandig ingegrepen heeft om dat te voorkomen. Is men bezig om vanuit India, Indonesië, Maleisië, Filipijnen, Amerika, Canada, Duitsland, Nederland, Frankrijk. Je zou bijna kunnen zeggen alle landen van deze hele wereld. Een mars te organiseren en die moet 30 maart aankomen bij de grenzen van Israël. 30 maart. Dat is de Lent Day. 30 maart is de dag waarin de Joden de Palestijnen verdreven hebben. Met de eis dat de Gazastrook vrijkomt en dat Israël het land teruggeeft aan de Palestijnen. Nou, van alle landen van de wereld is men bezig om deze mars te organiseren. Een paar weken geleden hebben ze al in India een ontmoeting gehad met een heleboel leiders. Daar zit bisschop Tutu bij. En vanuit Nederland probeert Greta Duisenberg dat op te zetten. En Nederland lukt nog niet zo erg. Maar men verwacht dat op 30 maart zo'n 100.000 demonstranten rond de grenzen van Israël samenscholen. En dat is een jaar geleden gebeurd bij de Golanhoogte. Daar is het fout afgelopen. En daarin is Israël ook weer veroordeeld, omdat ze toen opgetreden hebben tegen mensen die de grens over wilden gaan. En toen ik dit las, toen moest ik denken aan... We hadden het over die geesten, over die demonische machten. Moest ik denken aan wat er staat in... Openbaring 16. In Openbaring 16, daar staat, en het kan niet anders. Kijk, hier heb je al een voorvervulling van wat er in de Bijbel staat, dat alle volkeren zullen opgeroepen worden om tegen Jeruzalem te strijden. Staat er letterlijk. Nou, hier in Openbaring 16, daar staat in vers 13... En ik zag uit de bek van de draak, en dat is Satan, en uit de bek van het beest, dat is de antichrist, en uit de mond van de valse profeet, dat is een tegenpool van de Heilige Geest. He, u kent het, een satanische drie-eenheid heb je, en ook een goddelijke drie-eenheid. Hier zie je drie onreine geesten, dan hebben die onreine geesten weer, als kikvorsen. Want het zijn de geesten van duivelen die de tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de Almachtige God. En dan staat er in vers 16, en hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws genoemd wordt Harmagedon. Nou, wat hier staat in Openbaring, dat kun je nu al een voorafschaduw lezen in de krant. Sla internet maar op na. De wereld is hiermee bezig om vanuit alle hoeken van de wereld tegen Israël op te trekken. Nou, daar zie je een klein beetje de macht van deze demonische machten. En ik zou bijna tegen Greta Duisenberg willen zeggen, joh, lees Openbaring 16 maar eens, want je doet precies wat er staat. Jij vervult het woord van God. Het gaat precies zoals God het gezegd heeft. Maar dat betekent wel dat in deze wereld die demonische machten al lang bezig zijn. Het is een demonische strijd tegen Israël. Het is een demonische strijd tegen Jeruzalem. En het is een demonische strijd die ook gaande is tegen de gemeente van Jezus Christus. Want ook daar gaat de strijd tegen. En de demonische machten, die zijn voor één persoon bang. Daarom staat er hem... Zag hij aankomen. En wie is dat? Jezus. En daarom is het zo ontzettend belangrijk om in deze tijd heel dicht bij Jezus te blijven. Want als je dicht bij Jezus blijft, als je in de autoriteit van Jezus staat, dan ben je veilig. Dan ben je veilig. En alleen voor Satan is er Jezus. Alleen voor Jezus is Satan en zijn handlangers, de gevallen engelen, bang. En dan staat hier ook, als er Jezus dus in contact komt met deze demon, dan blijkt dus deze demon niet alleen te zijn. Want de Jezus die vraagt, hoe is je naam? En dan zegt deze demon in dat tiende vers, mijn naam is Legioen. Kent u dat stukje dat de Heer tegen Petrus zegt, als Petrus in de hof van Gethsemane een zwaard pakt en erop los gaat slaan, dat de Heer tegen Petrus zegt, Petrus, stop het zwaard alsjeblieft gauw weg. Want ik hoef maar omhoog te kijken en de Heer zou mij alle minuut 12 legioenen engelen tezijde stellen. Dat zei de Heer. Een legioen, dat is een Romeinse uitdrukking, voor 6000 strijdbare mannen. Dat is een legioen. Dus we zouden hier aan kunnen nemen dat hier 6000 gevallen engelen, demonen, aanwezig zijn in en rondom deze man. Zo bezeten is deze man. En wat ik daarbij wil zeggen, dat is, hij spreekt hier over een legioen. En een legioen, dat is een militaire uitdrukking. Dat is een uitdrukking die in het leger thuis hoort. En dat betekent dat hier een strijd gaande is. Hier is een strijd gaande. Een legioen, strijdbare gevallen engelen. Het is niet voor niets, laten we het maar even opslaan in Efeze 6. In Efeze 6, vers 10. Efeze 6, vers 10. En het is heel wonderlijk, dat zie je met name in de geschiedenis van Jezus hier op aarde, dat Jezus zoveel te maken kreeg met deze demonische machten. Waarom? Dat als Jezus ergens komt, dan worden die machten ook openbaar. Dan komen ze tevoorschijn. En dan komt die strijd. En dan staat er in vers 10 van Efeze 6, voorts, wees krachtig in de Heere, niet in onszelf. Absoluut niet. Satan is niet bang voor ons. Geen enkele demonische macht is bang voor ons, maar wel voor de Heer. Wees krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrust in Gods aan om te kunnen standhouden tegen de verleiding en de verleidingen des duivels. Want we hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Nou, dat is eigenlijk hetgeen wat hier heel duidelijk naar voren komt. Het is een leger, het is een demonisch leger, een leger van de gevallen engelen, waar de Jezus hier direct mee te maken heeft. Zoals we ook vandaag kunnen zien dat er een leger demonische machten uitgegaan is wereldwijd om mensen op te roepen om tegen Israël naar Jeruzalem te gaan, om als het ware te strijden tegen Jeruzalem. En men weet en men houdt er rekening mee, de organisatoren van deze tochten, van deze tocht, die zeggen, het zal, maar daar kunnen wij niks aan doen, zeggen ze, en dat zullen we ook niet tegenhouden, het kan op geweld uitbreken. Het is vreedzaam, maar het is niet onze verantwoordelijkheid en wij willen daar ook geen verantwoordelijkheid voor dragen als het escaleert in geweld. Nou, dat zeggen letterlijk de organisatoren, bisschop Tutu, hè? Die zegt dat onder andere. Nou, dan weten we met welke mensen we te maken hebben. Het zijn mensen die zich laten leiden door niet de geest van God, maar door de vijand van God zelf. Eén ding is wel zeker. Deze demon, die zegt in vers 7, wat hebt gij met mij te maken, Jezus, zoon van de Allerhoogste God? Satan heeft gewild om zich aan God gelijk te stellen. Die wilde aan God gelijk zijn. Nou, dat heeft hij moeten erkennen dat dat niet kan. Maar het is wel zo dat deze demon zegt, wat hebt gij met mij te maken, Jezus? En dat is precies hetzelfde wat hij ook in het eerste hoofdstuk zegt, als hij Jezus in de synagoge van Capernaum komt, en is er ook een man met een onreine geest. En ook het eerste wat deze man zegt, wat heb ik met u te maken? Met andere woorden, wij hebben niets gemeenschappelijk. Onze werelden liggen zo ver uit elkaar. uw bezigheden, uw werken, uw leven is totaal anders dan ons leven. En dat zul je ook gaan zien, dat wij helemaal anders zijn dan de wereld van Satan. En dan zien we dat deze demonische machten voor de Heer Jezus moeten neervallen. Voor de Heer Jezus moeten buigen. En dan vraagt deze demon, hij smeekt hem zelfs in de 12e vers, zend ons niet buiten dit land. Want demonische machten zijn altijd op zoek naar behuizing, naar een plek waar ze kunnen wonen, een mens die ze kunnen beïnvloeden. Het is niet zomaar dat er in 1 Petrus 5 staat, de Satan gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden. Nou, daar is hij eigenlijk altijd mee bezig. Hij zoekt altijd naar aanknopingspunten. En dan smeken ze hem dat ze niet, ja, in Lucas staat daar, staat dat, dat ze hem smeekten dat hij hen niet voor de tijd zou pijnigen en in de afgrond zou werpen. In de afgrond zou werpen. Dat staat letterlijk in Lucas. Werp ons niet in de afgrond. Nou, wat is die afgrond dan? Nou, misschien wel goed om daar ook nog twee teksten over te lezen in het boek Openbaring. Dus die demonen die smeekten, alsjeblieft, laat ons hier en werp ons niet in de afgrond. Nou, wat is die afgrond? In Openbaring 6 wordt daar iets over geschreven. Openbaring 9 bedoel ik. Openbaring 9. Ik heb het hier verkeerd opgeschreven. Openbaring 9 vers 1 en 2. En de vijfde engel blies de bazuin en ik zag een ster uit de hemel op de aarde gevallen. En haar werd de sleutel van de put des afgronds gegeven. En zij opende de put des afgronds en er steeg rook op uit de put als de rook van een grote oven. En de zon en het zwerk werden verduisterd door de rook van de put. En als je dan even verder leest, dan zie je dat uit die put als het ware geesten verschijnen die de mensen pijnigen, dat zelfs de mensen de dood zullen zoeken 5 maanden lang. En dan staat er in vers 11, en zij hadden over zich als koning de engel des afgronds. En zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon en in het Grieks heeft hij tot naam Apollyon. Nou, hier zie je eigenlijk de openbaring van Satan. Die, mag ik het zo zeggen, ja, misschien wel leuk om dat te weten. Toen ik een keertje sprak over Openbaring 9, en ik weet nog zo goed, dat was in Alphen aan de Rijn. En dan heb ik een avond over Openbaring 9 gesproken, als de afgrond opengaat. En toen reed ik op weg naar huis en mijn dochter Margien was bij mij. En ik weet nog precies waar ze dat vroeg en waar ik de auto gestopt had. Maar toen zei Margien tegen mij, papa, ik wil de Heer Jezus in mijn leven toelaten. Naar aanleiding van Openbaring 9. Want zegt, dat is zo vreselijk wat daar gebeurt. Dit wil ik niet meemaken. Want weet je, er komt een moment. Wij hebben het meegemaakt dat de Heilige Geest uitgestort werd. Die kwam van boven. Maar er komt een moment dat de afgrond hier op aarde opengaat. En dat we te maken krijgen met een demonische uitstorting hier op deze aarde. En dan zullen de mensen de leugen geloven. Dan zal als het ware Satan lijfelijk aanwezig zijn hier op deze aarde. En dat komt uit de afgrond. En deze engelen, deze gevallen engelen waren zo bang om nu opgesloten te moeten worden in die afgrond. En dan inderdaad later hun werk te mogen doen. En hier zien we dus die afgrond. En die afgrond die komt nog een keer in Openbaring naar voren, in Openbaring 20. In Openbaring 20 staat dat. Vers 1 en 2. Ja, 1 tot en met 3. Openbaring 20, vers 1 tot en met 3, daar staat: en ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de sleutel van de afgrond en een grote keten in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel, en de Satan, en hij bond hem 1000 jaar. En hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden voordat de 1000 jaren voleindigd waren. Daarna moet hij voor een korte tijd worden losgelaten. Als deze engelen, deze demonische machten, in de afgrond geworpen zouden worden, zouden ze ook geen kracht meer hebben, zouden ze geen macht meer hebben, zouden ze opgesloten zitten. Vandaar dat deze demonische machten vragen van: zend ons alsjeblieft dan maar in die zwijnen, maar geef ons alsjeblieft de mogelijkheid dat we dit overleven. Nou, dan zien we op een gegeven moment dat de Jezus dat toestaat. En dan wordt deze bezetene, wordt als het ware ontzet. Die wordt bevrijd en dan staat er op een gegeven moment, dan voeren deze demonische machten in deze wilde zwijnen, of in deze zwijnen, deze varkens die daar gehoed worden. En wij zijn daar langs gereden, waar dat zo ongeveer geweest zou kunnen zijn. Die steile helling zo naar het meer van Tiberias. En dan staat er inderdaad in vers 13. En de onreine geesten gingen uit en voeren in de zwijnen en de kudde. Ongeveer 2000 stormden langs de helling de zee in. En zij verdronken in de zee. En waarschijnlijk zijn daarmee deze demonische machten ook als het ware in de afgrond terechtgekomen. Waar ze eerst voor dachten van dat ze er nog uit zouden blijven. Maar hierdoor zijn ze zeer waarschijnlijk ook terechtgekomen in deze afgrond. En dan zie je twee hele wonderlijke dingen aan het einde van deze geschiedenis. De mensen in de omgeving, het is eigenlijk best wel heel mooi als je dat dan ziet. De mensen uit deze omgeving die zien wat er gebeurt. En die kwamen zien wat er gebeurd is uit de stad. En die stad die lag zo ongeveer zo'n 10 kilometer ten zuiden van de monding van de Jordaan. Waar de Jordaan mondt in het meer van Tiberias. Die mensen die komen kijken en wat zien ze dan? Dat staat in vers 15. En zij kwamen bij Jezus en zagen de bezetenen zitten. Nou, dat gebeurde nooit. Die bezetenen die renden alleen maar. Die had geen rust. De bezetenen zitten. En dan staat er gekleed en goed bij zijn verstand. Mooi, hè? In het andere evangelie, in het Lucas-evangelie staat dat ze zagen de bezetene, hij wordt nog steeds die bezetene genoemd, maar hij was niet meer bezeten, maar ze zagen hem aan de voeten van Jezus zitten. Mooi is dat, hè? Hij zat aan de voeten van de Jezus. Wat deed hij daar? Luisteren. Hij luisterde naar Jezus. De Jezus had hem zoveel te vertellen. Weet je, dat is zo mooi dat je aan de voeten van Jezus gaat zitten. Dat je verlangend bent naar het woord van God. Dat is het eerste. Ten tweede, hij was gekleed. Hij was gekleed. Weet je, als je aan de voeten van de Jezus gaat zitten, dan word je ook gekleed. Dan word je ook gekleed met Christus. Dan gaan mensen ook aan de buitenkant zien dat er van binnen bij jou wat veranderd is. Ja, toch? Dat is toch een van de eerste dingen die gaan gebeuren. Als de Jezus je bevrijd heeft, dan gebeurt er niet alleen een werk in je hart, maar ook aan de buitenkant. Het wordt zichtbaar. En het derde wat hier staat, en hij was goed bij zijn verstand. Als je aan de voeten van de Jezus zit en dat woord van Christus heeft een uitwerking op je persoonlijk leven, dan ga je ook zien dat je vol wordt van de wijsheid van Christus. En dan gaat Christus je ook gebruiken. Want zo mooi heb ik misschien wel eens verteld, toen mijn vader tot bekering kwam, toen zei zijn chef van: niet mee, je bent je verstand verloren. En toen zei mijn vader: nou, ik zal het weer vertellen, ik heb het nooit gehad, ik heb het nu pas gevonden. Ja, je vindt je verstand, je wordt pas wijs. Hè? Er staat in de Bijbel, de dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Om wijs te worden, het begin der wijsheid. De vreze des Heer is het begin der wijsheid. En deze man, die zo veranderd is, die smeekt de Heer Jezus. Als de Heer Jezus dan het schip ingaat, dan smeekt deze man, mag ik bij je blijven? Mag ik met je meegaan? Ik wil zoveel nog meer van je leren. En weet je, als ik Jezus geweest zou zijn, dan zou ik zeggen, joh, kom maar mee. Want wat wist deze man? Hij heeft eventjes aan de voeten van Jezus gezeten. En wat zegt Jezus? Je moet naar de uwe gaan, je moet naar je huis gaan en vertel iedereen die je maar tegenkomt wat hij in zijn grote barmhartigheid aan jou gedaan heeft. Wat een evangelist, hè? Heeft hij daar een cursus voor gevolgd? Helemaal niet. Hij wist wat Jezus in zijn leven gedaan had. En hij ging getuigen van die Jezus. En wat staat er dan? Hij verkondigde wat Jezus hem gedaan had en alle verwonderden zich. Nou, daar wordt dit stuk land al bereikt door deze man heen. En daar hoeft Jezus verder niet te komen. Geweldig dat deze man op deze manier zo de Heer mag dienen. Maar aan de andere kant, die mensen, die zeiden de Heer Jezus, ga alsjeblieft gauw weg. Want het kost ons alleen maar zwijnen. Het kost ons alleen maar geld. En zij willen, de Heer Jezus kan voor hen niet snel genoeg weggaan. Hier zie je die twee resultaten. Hè? Mensen die Jezus vermijden. En misschien juist dat doen omdat ze zelf ook onder invloed zijn van demonische machten. Want als je onder invloed bent van een onreine geest, dan wil je niet dicht bij Jezus zijn. Dan moet Jezus zo gauw mogelijk weer weg. Of je verlangt ernaar om heel dicht bij Jezus te zijn. Nou, deze twee uitersten laat deze geschiedenis heel duidelijk zien. Maar laat het zo zijn dat we als belangrijkste les uit deze geschiedenis kunnen halen, dat er staat, niemand kon deze onreine geest bedwingen, behalve één. En dat was Jezus. En daarom is het zo belangrijk om in deze tijd heel dicht bij Jezus te blijven. Bij hem ben je veilig. En bij hem krijgt deze onreine geest geen kans. En laat je, ik heb het wel eens meer gezegd, laat je nooit uitlokken om tegen demonische machten of om tegen de duivel zelf te strijden, want dat kun je niet winnen. Dat is er maar één die dat kan winnen. En dat is Jezus. Amen.